Namens de kerkraadgemeente enkele afkondigingen. Morgenavond willen we de nieuwsbrieven in het dorp gaan flyeren. Daarbij vragen de evangelisatiecommissie en de kerkraad om uw en jouw hulp. Als u ons wilt helpen, vragen we u morgenavond om 7:45 hier in de kerk aanwezig te zijn. De nieuwsbrief is trouwens ook te vinden in de voorkerk. Aankomende week is een week van voorbereiding op het heilige avondmaal, dat Deo Volente volgende week in ons midden bediend wordt. Wanneer u van Censura Morum gebruik wilt maken, kunt u tot morgenavond met de scriba bellen. Er is deze week geen bezinningsavond op het heilige avondmaal. Dat hangt samen met de spanning. Ja, komt het wel of komt het niet? Dan weet u wel waar het over gaat, de geboorte. We hebben besloten als kerkraad om onszelf die spanning niet aan te doen en u als gemeente ook niet. Dus de bezinning is helemaal aan u deze week. Verder nog 2 afkondigingen die vanmorgen ook niet zijn afgekondigd. Dat betreft de mannen- en vrouwenvereniging. Dat is aanstaande woensdagavond en aanstaande donderdagmorgen is de vrouwengesprekskring. De collecten zijn als volgt. De eerste is bestemd voor de stichting De Vluchtheuvel. De tweede voor het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Van harte bij u en jou in de Here aanbevolen. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, Here, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen, gemeente, Psalm 18 en daarvan het 1e en 9e vers. Psalm 18, vers 1. Ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de hoorn mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. Ik aanriep de Heer, wiens lof mijn harp vermeld, en werd verlost van vijands boos geweld. En omdat het vanavond gaat over het sterven van Jezus en ook ons eigen sterven, zingt de psalm verder. De dood bracht mij geboeid in nare streken bij Belials verschrikkelijke beken. Maar we zingen ook het 9e vers. Ik kan met u door sterke benden dringen. Psalm 18 vers 1 en 9.
Thank you.
Wij belijden ons geloof vanavond en zingen na de geloofsbelijdenis van Nicea, Psalm 85, het vierde vers, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Psalm 85, vers 4, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van de hemel en van de aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van zijn Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. Ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen.
Oh,
Wij openen de schriften bij het evangelie naar de beschrijving van Matteüs. En wij denken dan in adventstijd, dat zal dan te maken hebben met de geboorte van de Heer Jezus. Het gaat vanavond over de begrafenis van de Heer Jezus, het sterven en de begrafenis. Maar, zoals ook in het menselijk leven, begin en einde hebben alles met elkaar te maken. Wij komen ter wereld als mens en wij sterven als mens. Jezus kwam ter wereld als Zoon van God en stierf ook als Zoon van God. En dat zien we zelfs terugkomen in de begrafenis, de graflegging van Jezus. We lezen samen Matteüs 27 vanaf vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea, met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. Deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwaad en legde dat in zijn nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur van het graf gewenteld hebbende, ging hij weg. En aldaar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. Des anderen daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseeën tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en hem stelen, en tot het volk zeggen, hij is opgestaan van de doden. En zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zei tot hen, u hebt een wacht, gaat heen, verzekert het, gelijk gij het verstaat. En zij heengaande verzekerden het graf met de wacht, de steen verzegeld hebbende. Wij lezen bij dit schriftgedeelte zondag 16, ik knip die zondag in 3. Maar voordat we verder gaan met zondag 16, zal het nog wel een paar weken duren. Vanavond staan we stil bij zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 42. Per abuis staat op de handout. Vraag en antwoord 42 niet afgedrukt, maar die komen wel aan de orde vanavond. Dus zondag 16, vraag en antwoord 40 tot en met 42. De Heidelberger zegt daar het volgende. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Antwoord, daarom dat vanwege de gerechtigheid en waarheid van God niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Vraag 41, waarom is hij begraven geworden? Antwoord, om daarmee te betuigen, te bevestigen, dat hij waarachtig gestorven was. Vraag 42, zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonden, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Tot zover zullen wij samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen. Heere, die zegen van u hebben we zo nodig. Zeker als het gaat om de dingen van uw koninkrijk. Het eeuwige leven, de vergeving van de zonden en het leven met u van dag tot dag. U wilt het ons hier leren. Neem ons ook vanavond, Heere, op de leerschool, waarin we altijd leerling blijven, nooit promoveren, maar erachter komen dat hoe meer we weten, hoe minder we weten. In die houding wilt u ons zegenen vanavond met onderwijs vanuit het overbekende leerboek en vanuit overbekende heilsfeiten. En laat in deze adventstijd, in deze voorbereidingsweek op het heiligavondmaal, het onderwijs over het sterven en de begrafenis van u, o Heer Jezus Christus, ons tot zegen zijn. Wij vragen u daar eerbiedig om, Heren, dat dat wat voorbereid is onder uw zegen nog meer mag worden. En dat het, wanneer het gebroken wordt voor de gemeente, tot zich genomen mag worden en dat we van het onderwijs van uw woord mogen eten en drinken. Ja, dat we uitkomen bij uzelf, het levende woord, de Heer Jezus Christus die zelfs in zijn graflegging bewezen heeft de Zoon van God te zijn. Want u deed daarmee de profetie van het Oude Testament in vervulling gaan dat u bij de rijken in uw dood bent geweest. En zo hebt u het graf, dat akelige, kille graf, geheiligd voor allen die in u geloven. Het komt dan dichtbij als het gaat over het sterven. We leven in een tijd, in een wereld waarin het sterven en de dood liefst verbloemd wordt of aan de kant gezet wordt op een bepaalde manier. U confronteert ons er vanavond weer mee. Al zouden we misschien willen dat we het aan de kant zouden kunnen zetten. Uw woord gaat er niet omheen. En laten wij vanavond ook eerlijk gemaakt worden door u. Om eerlijk na te denken over ons eigen sterven. Ons eigen levenseinde. Hoe het zal zijn als we sterven. En ook hoe we behandeld willen worden na ons sterven. Heer, als ook die dingen aan de orde komen vanavond, bidden we om wijsheid voor uw dienaar, om de zaken eerlijk, maar ook tactvol te brengen. Dat hebben we uw geest nodig, Heren, in spreken, maar ook in luisteren. Om te horen wat u tot de gemeente te zeggen hebt. Daarom bidden we, Heren, dat bij de opening van uw woord we ook licht mogen krijgen over ons levenseinde. Ook wat betreft de jongeren en de kinderen. Als we in de kracht van ons leven zijn, dan denken we daar helemaal niet makkelijk aan. Hoewel, als we ouder worden en de gebreken van het lichaam ervaren, is het soms ook moeilijk om na te denken over de laatste dag op aarde. Neem ons bij de hand, Heren. Wilt u ons ook remmen als we als ouderen of als jongeren denken dat we het leven voor ons hebben en leven alsof de dood er niet zou zijn? Zet ons dan stil, Heren, en leer ons de les van Psalm 90 om onze dagen te tellen, zodat we een wijs hart bekomen. En we bidden van u vanavond met Psalm 39, Heren, maak ons bekend de mate van ons leven, dat we beperkt en vergankelijk zijn, dat we van voorbijgaande aard zijn, ook als we kerngezond zijn, in de kracht van ons leven ons bevinden. Er hoeft maar iets te gebeuren, een ader te knappen in ons hoofd en we zijn er niet meer. O God, maak ons bereid om u te ontmoeten en geef dat we u dan mogen ontmoeten. Niet als een vreemde God, maar als de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons lief heeft gehad. Heren, zo bidden we om opschudding als we dat nodig hebben, omdat we ingezonken zijn. Dat kan ook als we week in, week uit de kerkdiensten bezoeken en het eigenlijk allemaal prima vinden wat er gebracht wordt. Maar dat het ons hart niet meer raakt, dat het niet meer binnenkomt, dat het niet meer schuurt in ons leven, dat het niet meer woont. Maak ons wakker, Heren, opdat we niet ontslapen als een ingezonkene. Houd ook uw kinderen levend. Wat hebben we dat nodig, dat uw geest ons dag aan dag Laat zien wie Christus is. Anders is het gevaar van een geestelijk ondermaats leven levensgroot. Houd zo, Heere, de gemeente ook levend, want wat zouden we zijn zonder de gelovigen in de gemeente? We geloven toch dat uw gemeente de gemeente is die u lief hebt. De gemeente waarin kinderen van u zijn, maar waar ook mensen zijn die nog niet kind van u zijn. Doe ons iedere dienst weer, ook vanavond, de ongewoonheid daarvan ondervinden. Dat het eigenlijk niet kan. Deel uitmaken van de gemeente en u niet lief hebben. Geef zo, Heere, dat we geen stap meer durven te zetten, onbekeerd. Maar dat we regelrecht de toevlucht zullen nemen, ook door de aansporing van vanavond, tot hem die het leven is, die de dood heeft overwonnen en die de onsterfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Gebied uw zegen, Heere, over ons samen zijn en laat het ook tot zegen mogen zijn voor de mensen in onze directe omgeving, in onze nabijheid, in de straat waarin we wonen, maar ook bij de collega's met wie we omgaan, die ons morgen wellicht vragen, wat doe je daar nou in die kerk en wat hoor je daar? Heren, mogen we ook zo luisteren, met het oog op onszelf, met het oog op hen die wij morgen ontmoeten. Gedenk ons zo samen, Heer, en geef ons een zegenrijke dienst. En wees in ons midden, onverdiend, maar naar uw eigen belofte. En Heere, dat is toch de garantie, dat u er ook vanavond zult zijn. En dan is het goed. En dan neemt u alles mee. Hoor ons gebed, in de naam van uw Zoon alleen. Amen. Wij zingen samen Psalm 16, een psalm die spreekt van de verwachting over het graf en over de dood heen. Er wordt wel eens gezegd dat in het Oude Testament die verwachting er niet is, of maar zeer beperkt is. Maar ook in het Oude Testament is er wel degelijk de verwachting dat het graf niet het laatste woord heeft en de dood ook niet. Psalm 16 zingt ervan. Daarom heeft zich mijn kwijnend hart verblijd. Mijn tong, mijn eer zingt Godgewijde tonen. U zult mijn ziel niet vergeten in het graf. En het zesde, gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16, vers 5 en 6. Thank you. Weet, ik word net gebeld door mijn vrouw, het rommelde al wat thuis en het is beter dat ik nu naar huis ga. Ik weet niet wat er aan de hand is, maar het is niet vertrouwd om hier te blijven in ieder geval. Jan die zal een preek pakken en hij zal een preek voorlezen. Ik wens u verder een goede dienst toe. Bedankt.
Het wordt een andere preek vandaag, vanavond, maar het is een adventspreek over Jozefs advent. Onderwijs voor ons heet het. En de organist zal het me ook niet euvel duiden als er andere psalmen bij staan. En ik lees u eerst dan het gedeelte voor. Wat bij dit gedeelte hoort. Ook uit het boek Matthäus. Maar dan Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. Waarna we met elkaar de preek zullen beluisteren. Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. De geboorte van Jezus Christus was nu al dus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu haar man, alsof hij rechtvaardig was, en haar niet wilde openbaar te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Emmanuel, hetwelk is overgezet zijnde God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heeren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus. De tekst is Matthäus 1, vers 20 en 21. Matthäus 1, vers 20 en 21. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heeren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouw tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Gemeente, als er een kindje geboren wordt, dan zeggen de vader en moeder van tevoren tegen elkaar: hoe zullen we ons kindje straks noemen? Als het een jongetje is, dan zo. Als het een meisje is, noemen we het. Soms weten ze het dan direct. En soms wordt er heel wat gepraat. Meestal gebeurt dat wel van tevoren. Bij de Israëlieten wisten de mensen uit de omgeving er zich bij betrokken. Ik denk hierbij aan wat we weten rond de naamgeving van Johannes de Doper. Het gebeurde pas op de achtste dag. En een naam uit de familie werd wel logisch gevonden. Bovendien geldt voor namen die we in de Bijbel tegenkomen: veel namen hebben een diepe betekenis. Er werd soms bewust voor gekozen. Bij ons is dat soms wel, maar vaak ook niet het geval. Hoe moest het kind heten dat Maria verwacht? Jozef mocht het weten. Maar niet omdat hij het zelf had bepaald, het kind door God aan Maria gegeven, moest hij Jezus noemen. Deze naam is terug te vinden in de oud-testamentische naam Jozua. En deze naam heeft een diepe betekenis, de Heere redt. Aan deze naamgeving ging veel vooraf. We letten daarop aan de hand van onze tekst. Het gaat daarin om Jozefs advent, onderwijs voor ons. Eerst spreken we dan over het onbekende kind. Daarover eerst. Stel, je hebt iets niet gedaan en je krijgt wel de schuld. Wat doe je dan? Protest aantekenen natuurlijk. Er is iets kwijt, een pen of een telefoonboek bijvoorbeeld, en iemand zegt opgewonden tegen je: heb ik jou niet met het telefoonboek zien lopen? Jij hebt het kwijtgemaakt. Zelf weet je zeker dat je het weer teruggelegd hebt. Of, jij hebt die pen zeker naar je kamer meegenomen en je weet zeker dat je dat niet hebt gedaan. Wat heeft dat met onze tekst te maken? Nou, Jozef was van plan zich te laten beschuldigen van wat hij niet had gedaan. Hij was met Maria ondertrouwd. Dat was meer dan verkering, dat was ook meer dan verloving. Je was voor de wet aan elkaar verbonden. Maar er wachtte nog een stap. Het bij elkaar wonen en het meest intieme contact. Jozef met Maria ondertrouwd heeft zich verbaasd. En het zal hem zeer hebben ontsteld wat hij merkte. Maria was in verwachting. Onvoorstelbaar. Dat had hij nooit gedacht. Levensgroot kwam de vraag in hem op. Wie zou de vader zijn? Dat kind, het kon niet van hem zijn. Onmogelijk. Het was een onbekend, je zou zeggen een ongewenst kind. Een kind als teken daarvan dat er een ander tussen hem en Maria stond. Hoe was dat in Israël? God vroeg in zijn wet dat wie intiem met iemand samenleefde, dat eerst deed nadat twee mensen officieel bijeenhoren in een huwelijk. Gemeentehuizen waren er niet, maar officieel was het wel. Het was een publieke zaak voor het leven. De vader van een familie en gewoonlijk nog vele anderen waren getuigen. Anders was je verplicht alsnog te trouwen of moest je een straf op je nemen. Jozef wist het. Ik heb hierin de rechte weg bewandeld. Straks is er de band in alle opzichten, maar nu nog niet. Dat gaf dus die vraag, hoe kan dit dat Maria een kind krijgt en hoe moet dit verder? Van dat kind moet wel een andere vader zijn, was Jozef gedachte, dus zou zij mij ontrouw zijn? Iets anders kon eigenlijk niet. Was dit zo, dan kon hij haar aangeven. Hij, als man met wie zij vast verbonden was, had kunnen zeggen, zij is overspelig. Zonder mij iets te zeggen, krijgt zij een kind van een ander. Vanwege dat onbekende kind kom ik hier. Ik klaag haar aan. Op deze overtreding stond de doodstraf. Een overspelige vrouw kon volgens Gods wet worden gestenigd. Ook al werd die straf in die dagen meestal niet meer toegepast in zo'n situatie, er kon in ieder geval zuivering van zijn naam bereikt worden. Nu, wat was Jozefs plan? Wat was zijn antwoord op dit probleem? Met Maria kon hij zo niet verder. Maar haar aanklagen en haar dood vragen wilde hij ook niet. Het antwoord dat hij overlegde lezen we in vers 19. Hij was van wil haar heimelijk te verlaten. Hij was rechtvaardig. Daarom was het bij hem niet net doen alsof alles gewoon was, nee. Maar haar openlijk te schande maken, dat wilde hij ook niet. En dat betekent dat hij geen band met haar wilde. Hij meende dat zij onrein was. Maar toch deed hij alsof hij zelf de schuldige was. Anderen zouden dan zeggen, Jozef, die is weggegaan. Dat is de man die Maria ondertrouwd had en er daarna toch maar van afzag. Ondertussen liet hij haar met een onbekend kind achter. Hij was bereid de schuld op zich te nemen van wat hij niet had gedaan. Gevoelsmatig zal de een er anders tegen aankijken dan de ander. Dit is wel duidelijk. Heiligheid en liefde kenmerken deze reactie. Respect voor God en liefde tot Maria dreef hem. Ja, zwaar op de proef gesteld, dat was hij. Maar hij wilde zijn eer wel opofferen om haar de schande te besparen. Voor het huwelijk en in het huwelijk is van Jozefs handel en wandel veel te leren. Er is veel om op te merken door u, door jou en door mij. We mogen wel zeggen, Jozef, hij is een voorbeeld. Wat zat er bij hem achter dat hij dat wilde? We weten het, Jozef is in de Bijbel weinig genoemd. Nadat de heiland als 12-jarige in de tempel was, lezen we niet meer van hem. Te denken valt dat hij niet meer leefde in de tijd van de wonderen, de woorden en het kruislijden van Maria's heilig kind. Maar wel wordt hij in de advent- en kerstgeschiedenis met kenmerken die laten zien hij is een man, niet feilloos, maar wel betrokken bij de zaken van Gods koninkrijk. We spreken van het onbekende kind. Wat Jozef niet wist, betekende beproeving. We kunnen van zondige onwetendheid hiervan niet spreken, dat hij niet wist hoe het lag. Wel zie je dat Gods kind alleen de weg niet kent en weet. Maar dit mag dienen tot heerlijkheid van God. Want God is recht. Dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden met zacht gemoed in het effen recht des Heren. Zo'n onderwijzing geeft vreugde, ook vandaag. We kunnen leren van toen. Dan zien we dit. De Heer heeft de tobbende Jozef niet alleen gelaten in zijn nood. Nee. Onze opmerkzaamheid wordt gevraagd voor het woordje zie. Dit kleine woord vraagt aandacht. Aandacht voor een bijzondere boodschap van God, gebracht door een hemelbode. Tegenover Jozefs voornemen zond God zijn boodschap. Daartoe verscheen deze engel. Wat Zacharias mocht vernemen, wat Maria bekend mocht worden, dat mocht ook Jozef horen. Had Maria het hem zelf verteld, de vraag is of hij het had aanvaard. Maar de Heere wist wat hij nodig had. In een droom zond God deze boodschapper. Of de boodschap nu door een engel of door een mens wordt gebracht, dat maakt voor de inhoud niet uit. Wel kun je zeggen, waar een kruispunt in de geschiedenis is, zendt God een bijzondere knecht. Nou, bijzonder was het bericht. Je kunt namelijk zeggen, een opmerkelijke bode komt met een bijzondere boodschap. Hij moest melden dat dit kind, door Maria verwacht, niemand minder dan het beloofde kind was. En zo was dit onbekende kind voor Jozef vanuit Gods woord toch het bekende kind. Maria's zoon zou een heilig kind zijn. De adventboodschap mocht aan Jozef worden verteld. Wees maar niet bang Maria tot u te nemen. Zij mag uw vrouw zijn. Wat in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. Het beloofde kind. Een heilig kind. Uit de Heilige Geest. Op onverklaarbare wijze in Maria's moederschoot gegeven. Het beloofde kind, van ouds beloofd als de zaligmaker voor de wereld uit Israël. Hij is beloofd als de vorst voor Davids huis, die toen zo vervallen familie, en waar niets koninklijks meer aan te zien was. We vragen in dit verband bijzondere aandacht voor het volgende. Jozef wordt door de engel zoon van David genoemd. De evangelist Matthäus had dat al in het geslachtsregister van Christus vermeld. Waarom zou dat zijn? Jozef mocht zo merken wat er zou gaan gebeuren. Het oude koninklijke huis, als tot niets gekomen, zou mogen delen in Gods gunst. Dat mocht Jozef, deze zoon van David, horen. Er is geen reden om te vrezen voor het contact met Maria. Integendeel, want haar kind was het beloofde kind. God maakt Jozef bekend dat hij zijn belofte vervult in dit kind. Hij is de koning die straks op Davids troon zal zitten. Jozef, de zoon van David, mocht merken dat de Heere zijn volk niet eindeloos zou kastijden, maar zich hield aan zijn belofte. Hij zou een reisje zijn, een takje uit Isaïs afgehouwen tronk. De belofte aan Jesaja zou aan Davids huis worden vervuld. Dat koningshuis, die koninklijke familie, die de Heere zou vermoeien met hun ongeloof, mocht dit toch ontvangen. Breng die twee dingen eens bij elkaar, gemeente. Een heilig kind en dat voor Davids huis. Dan kun je zeggen dat de Heer in dat beloofde kind een wonderteken gaf. De adventsboodschap is dan, God maakt zijn belofte waar. En dan ging het niet om nationale eer, zoals bij een volksheld of de trots van Davids familie, oh nee. In de naam van het beloofde kind lag zoiets anders. Jezus, redder, bevrijder. Hij is gekomen, nee, niet om de Romeinen weg te jagen en om Jeruzalem schoon te vegen, maar om zalig te maken van de zonde. Hij zal, zalig maken en bevrijden van zonde. Nu hij, Jezus, zal daarmee bevrijden van de gevaarlijkste vijand. Zonden zijn als gaten in een schip. Het water stroomt erdoor binnen en het gaat zinken. Onze zonden, ze voeren mee naar de ondergang, tenzij ze ons worden vergeven. Denk aan liegen, vloeken, jaloers zijn, zonden zijn zaken waardoor we God oneer aandoen. Het doel dat we moesten bereiken is God liefhebben en ook onze naaste. En we hebben van nature onszelf lief boven alles. En dan helpt het niet of we dat wel kunnen verbergen voor de mensen. Zonden zijn ook de gedachten waaruit blijkt dat we geneigd zijn God en de naaste te haten. God is de alwetende. Juist daarom is zaligmaken zo belangrijk. De adventboodschap voor Jozef sprak hem ongedacht van het hoogste, het onbekende, en daarom ongewenst geachte kind. Echter, hij is het bekende en het beloofde kind, in wie voor een verloren mens alle heil is. Dat is het woord van God, dat het nu mag klinken. Nog mag gezegd worden, God maakte een nieuw begin. Zo gaf hij het kind van Maria, ontvangen van de Heilige Geest. De bedoeling is dat zondaren mogen leren het niet van zichzelf te verwachten en dat ze acht gaan geven op de nodiging van het evangelie. Want dit is de bedoeling van de adventboodschap die Jozef ontving. Hij kreeg in dit alles ook de opdracht om niet weg te gaan, maar dit kind de naam te geven waarvan de engel sprak. Maria kreeg ook die naam te horen. Maar Jozef mocht als het ware officieel die naam geven. Zo werd hij geroepen om in diepe zin dit kind te erkennen. Niet als zijn natuurlijke zoon, wel als het kind dat God ook voor hem zond. Nee, hij moet het kind niet erkennen in zijn natuurlijke zoon. Dat Jezus dat zou zijn, zeggen allerlei moderne theologen. Dat mooie woord theoloog deugt eigenlijk niet voor hen. God geleerd is namelijk diegene die beleidt wat Jozef beleed. In dit kind is al mijn heil en mijn zaligheid. Hij weet, dit kind is geen natuurlijk kind van mij. De volwassen Jozef moest dit kind als zijn redder erkennen. Van het kind van Gods wegen gezonden moest Davids huis het hebben. Jozef moest leren, hij is Maria's eerstgeborene, geen kind van mij. Een natuurlijk kind van hem zou ook geen redding hebben gegeven. Nee, het ging erom om hem te erkennen, niet als zijn eigen kind, maar om hem wel de opgedragen naam te geven, als geloofsbelijdenis. Hij voor mij, in mijn plaats. Jozef kon zijn eerstgeborene niet geven voor de zonde van zijn ziel, maar God zond zijn zoon. Wat voor Davids huis en voor Jozef in het bijzonder gold, geldt algemeen. Een gewoon mensenkind kan aan niemand redding geven. God zelf doorbrak de keten van de geslachten. Een zoon van Jozef zou een zondige zoon zijn geweest, die geen redding en zaligheid bracht. Maar het kind dat God aan Maria gaf, geeft vrede. Wie op hem ziet mag zeggen, die God is onze zaligheid. De adventsboodschap aan Jozef heeft geklonken. Wat zou hij doen? Voor ons is dat geen echte vraag, omdat we de schrift kennen. Maar wat hij deed, is onze overdenking meer dan waard. Hij is niet weggegaan. En hij heeft later het kind Jezus genoemd. Zo is hij het erkende kind. Van onbekend en ongewenst tot erkend. Jozef heeft erkend dat in hem, het beloofde kind, alle heil was. Want God zal zijn volk immers niet eindeloos kastijden. Hij zond zijn zoon die zijn volk zalig maken zal van hun zonde. Jezus betekent de Heere red, een naam met een diepe betekenis. Denk aan hen die deze naam eerder droegen. Ze laten er ons iets van zien. Denk om te beginnen aan Jozua, de opvolger van Mozes. Deze Jozua mocht Gods volk het laatste deel door de woestijn leiden. Vervolgens door de Jordaan heen het beloofde land binnen. Hij heeft voor dat volk gestreden en het geleid. De Heere gaf zo redding door hem. Dat laat iets zien van Jezus' werk. Vanuit dit moeilijk leven zijn volk leiden door de dood heen naar het land van de eeuwige rust. Hoor wat de brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 4 vers 9, ervan zegt. Er blijft dan een rust over voor het volk van God. Die rust blijft over, in die zin dat het land Kanaan voor Gods kinderen van toen de tijd het eindpunt niet kon zijn. Het wees naar een beter vaderland. En Jozua, de leidsman, wees heen naar de leidsman tot de zaligheid. Ik noem ook Jozua de hoge priester uit de tijd van de profeet Zacharia. Een hoge priester moest offeren, met name op de grote verzoendag. Deze Jozua werd door de profeet gezien als een man met onreine kleding, als een zondaar dus. Zo kon hij als zondig onrein mens de arbeid als hoge priester niet verrichten, maar God vergaf hem zijn schuld. Naast Jozua de leidsman wees ook Jozua de hoge priester heen naar Jezus. Hoe dan? Hij liet zien, er is een betere hoge priester nodig. Nu, de Heere heeft een hoge priester gegeven die van zichzelf rein was, volmaakt en rechtvaardig. Hij zou de onreinheid van anderen op zich laden als de grote hoge priester, door wie de schuld van anderen zou worden geboet. Verzoening plaats zou vinden. Door hem zou de Heere de ongerechtigheid van dit land op één dag wegnemen. Zacharia 3, vers 9. En zo zou hij mogen doen wat Jozua de leidsman alleen maar kon uitbeelden. Brengen in een beter land dan Kanaan. Zo zijn we dan gekomen van de naam die dit kind moest krijgen op het werk dat hij zou doen. Zalig maken. Dat is redden, bevrijden. Niet van aardse vijanden, nee. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Hij zal bevrijden van zonde. Hij heet Jezus en hij zal doen wat zijn naam zegt. Nee, Jozef, niet Jozef heeft het initiatief tot die naam genomen. Maria evenmin, ook de vrienden en de buren van Jozef en Maria niet. Mensen kunnen zich vergissen. Ze kunnen de mooiste naam geven aan de slechtste mens. Denk maar eens aan Judas, Iscariot. Die naam Judas betekent Godlover. En we weten allemaal wat hij deed. Hoe anders is het hier? En gij zult zijn naam heten Jezus. De naam Jezus was hem gegeven door de dienst van de engel op het bevel van God. Dat betekent niet minder dan dat God de Vader zijn eigen zoon gezonden heeft. Dat betekent niet minder dan dat Jezus werk voor God geldt en telt. Door alles wat hij toen mocht horen, werd Jozef niet alleen bij Maria gehouden. Dat is ook een voorrecht, maar er gebeurde nog meer. Zo werd hem de bron van zijn heil getoond, want in dit kind is zijn zaligheid. Als er dan ook later staat, als het kindje is geboren en heette zijn naam Jezus, is dat niet anders dan een geloofsbelijdenis. Jezus, hij zal zijn volk zalig maken. Hij zal zijn volk redden. Wie dat zijn? Je kunt zeggen, Jozef, Maria, Zacharias, Elisabeth. Velen worden ons in het Oude en Nieuwe Testament gemeld. En wie behoren er nog meer toe? Of dezelfde vraag heel persoonlijk toegespitst, zult u zalig worden? Zul jij van alle onreinheid worden bevrijd? Het is goed om te weten wie tot zijn volk behoren. Dat zijn alle die hem erkennen, die hem nodig hebben in verband met hun zonde. Hij zal zijn volk zalig maken. Het houdt niet in dat alle verbondskinderen, alle die het teken en zegel van Gods verbond ontvingen, zalig zullen worden. Mogelijk, zegt iemand, dan zijn het alle die hem van de Vader gegeven zijn. Dat is zo. Niemand zal ze uit zijn hand rukken. Maar we zien het daarbij wel van deze kant. Alle die geconfronteerd met hun schuld komen om zich door hem te laten redden, zijn welkom. Zij blijken te behoren tot zijn volk. Tot alle die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Bedenk dat als we zingen, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig zijn gramschap ons doen leiden. En denken aan het verbondsteken, dat teken, het water in de heilige doop, wijst ook op die nodiging. God strekt zijn handen uit naar mensen die het niet waard zijn, nog voor ze iets weten. Hij zal zijn volk zalig maken. De vraag is misschien opgekomen of u daarbij behoort. Is hij mijn zaligmaker? Behoor ik ook tot zijn volk? Als u inderdaad zegt, niet alle mensen uit Israël worden gered, Niet alle gedoopte mensen worden zalig, niet alle mensen die het woord van God hebben aangehoord. Dan is het antwoord dat alles is waar. Maar wie bij hem aanklopt, wordt niet beschaamd. Want wel wordt ieder mens gered die om deze bevrijder aan God vraagt. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ja, wel wordt gered ieder mens die door de zonde onrein is en nochtans als een melaatse gaat vragen. Zoon van David, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen, want dat wil hij. Dan maakt hij rein, want het is waar wat gezegd mocht worden over zijn eigen persoon en lijden. Op de vraag is hij mijn zaligmaker, valt dan ook te zeggen, gezien uw zonde en uw boze hart hebt u dat niet verdiend. Onze zonden mogen ons wel schaamte geven. Er blijkt immers uit dat wij geneigd zijn tot alle kwaad, geneigd om God en de naaste te haten. Maar ze mogen ons niet van deze zaligmaker weghouden. Beperk zijn macht niet en beperk zijn recht niet. Veracht zijn liefde niet. Hij is de koning door Israëls God gegeven die recht heeft op onderdanen. Hij heeft als de door God aangestelde recht op u. Hij heeft er dan ook recht op dat u hem uw zonde beleidt. En heeft recht op uw vertrouwen. Dat hij die koninklijk niet meer gedenkt. En daarom zegt de Heere tegen mensen van wie het gold: gij zijt mijn volk niet. Vervolgens, gij zijt mijn volk. En dat zal vol verwondering zeggen: o, mijn God. Ja, wat een wonder is dat. Want inderdaad, anderen heeft hij verlost. En dat niet alleen van moeite en kwalen, nee. Hij heeft hen verlost van een schuld door zelf te betalen. Daarom, als zijn naam Jezus wordt genoemd, mag ieder die van zijn werk leeft zeggen: die God is onze zaligheid. Ja, zo redt hij door mens te worden, heilig mens. Zo draagt hij de zonde. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardige. Zo redt hij. Hij ontvangt schuldig omdat hij zelf als de onschuldige zich gaf tot in de kruisdood. Alle troost missend, ook van zijn Vader. Jezus, zijn naam en zijn arbeid is zalig maken. Nergens werd dat duidelijker dan in die uren dat het kind als de man van smarten hing aan het vloekhout. Wat stond er op dat kruis geschreven? De evangelist vertelt ons dit en zij stelde boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven. Deze is Jezus, de koning der Joden. Zalig maken van de zonde doet hij door gehoorzaam te zijn en door te lijden in plaats van anderen. Zo is Gods weg. Daarom is Jezus de mooiste naam die er is. Alle die net als Jozef het door Maria verwachte kind erkennen, mogen delen in de vergeving. En dat vanwege zijn bitter lijden. Buiten deze erkenning is er geen zaligheid. Maar ieder die op dit kind, op deze man van smarten hoopt, mag het met vreugde belijden. Jezus is zijn naam. De Heere redt. O, al is het dat mijn geweten mij aanklaagt, evenwel geldt het. Ik mag hem Jezus heten. God heeft mij dit gezegd. Voor mijn onrein geweten kwam hij om als Godsknecht mijn zonde weg te dragen, zodat ik alle dagen bevrijd ben naar Gods recht. Zoals Jozef moest leren, hij is niet mijn kind, maar zijn kind, zo leert de Heere te roemen zalig. Niet naar de werken van de rechtvaardigheid die wij hebben gedaan, maar naar zijn barmhartigheid. Amen. Gemeente, laten we nog zingen. Als antwoord op de preek, Psalm 103, Henk, vers 5 en 6. Psalm 103, vers 5 en 6. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden, nog eeuwig. Lukt zijn gramschap ons door lijden. En vers 6, zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor alle die hem vrezen de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. Dus Psalm 103, vers 5 en vers 6. Dankgebed. Ja, Heere, zo hebben we gehoord dat het ook voor Jozef advent geworden is. U had in de adventstijd voor iedereen persoonlijk een boodschap. Voor Maria, voor Jozef en later, toen de geboorte een feit was, de herders die door de engelen werden onderwezen. Maar Heere, u bent nog diezelfde God ook 2000 jaar later. U kunt voor ons allen een persoonlijke boodschap hebben, ook in deze adventstijd. Heere, misschien ligt in ons leven ook alles door elkaar, alles in stukken zoals het bij Jozef was. Hij was in de grootste verwarring, hij wist niet meer hoe het verder ging en hoe het verder moest. Maar u heeft hem onderwezen en zo mocht het ook voor hem advent worden. Heere, wilt u ook het in ons leven advent maken? En dat betekent niet, dat hebben we meermalen gehoord, dat het niet achterom kijken alleen is, maar vooruit kijken. Heere, want de toekomst, wat u daar hebt weggelegd voor degene die u vrezen, Heere, dat is al een grote schat. De grootste schat die we kunnen krijgen van u. En daarom vragen we, Heere, wilt u ons dat alle geven? Vergeving van de schuld. Uw naam, die elke zondag genoemd wordt hier vanaf de kansel. En die als het goed is ook elke dag door ons genoemd wordt in ons gebed. Jezus, hij redt van de zonde. Hij maakt zalig. En Heere, mogen we erachteraan zeggen, ook mij. Heere, want dat wilt u toch. Daarom is een en andermaal de boodschap van uw woord gebracht vandaag. Opdat wij zouden geloven. En Heere, als we maar er tegenaan zitten te hikken, op twee gedachten hinken. En niet een keuze maken. Heere, geef genade dat we dat wel mogen doen, dat we ons volledig mogen overgeven aan u. Heere, we vragen, wilt u het woord dat vandaag gebracht is zegenen? Wilt u ook met uw knecht zijn die zo plotseling deze dienst moest verlaten? We weten niet hoe het is, maar wilt u bij hem zijn en zijn vrouw en het gezin? Heere, wilt u hem gedenken? Wilt u hen als gezin gedenken? Maar ook wilt u uw knecht gedenken in het persoonlijke, maar ook in het ambtelijke werk. Heere, wees met ons, ook de week die we ingaan. Wilt u het werk zegenen op de verenigingen van deze week? Al het werk dat in uw koninkrijk gebeuren mag ook morgenavond het flyeren. Heere, wilt u daar ook een zegen over geven. In ogen van mensen is het vaak, zijn het verachtelijke middelen. Maar u kunt er uw winst mee doen. En wij weten vaak niet eens hoe. Heere, wilt u dan alles zo zegenen en met ons de week ingaan. Zegen ons in al ons werk, of dat nu thuis is, of buiten de deur, of waar ook. Heere, geef dat we als christen ons werk mogen doen. Iets uit mogen stralen, een licht mogen zijn, een zoutend zout in deze wereld. Heere, zo vraag u vergeving over alles wat niet goed was, ook op deze heilige dag. En wilt u dan met ons gaan, naar onze huizen toe, breng ons veilig en gezond weer thuis. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, Psalm 68, vers 10. Psalm 68, vers 10. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag en dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, het tiende vers. Thank you. één met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zet uwe troost ons neer. Drie enig God u, zij al de eer. Amen.